Goedemorgen allemaal. Goed dat jullie allemaal veilig zijn gekomen, ondanks de gladheid. Mijn naam is Pieter Kuiper, ik ben vanmorgen ouderling van dienst. En graag heet ik u allemaal van harte welkom in deze dienst op de derde Adventszondag. In het bijzonder iedereen die hier vandaag voor het eerst gast is. Welkom, of die al eerder onze gast was. We groeten ook iedereen die deze dienst nu beluistert via de internetuitzending. Of die deze dienst misschien op een later moment via de opname beluistert. Voorganger is van een van onze eigen wijkpredikanten, dominee Elsbeth Gruteke. En de muziek wordt verzorgd door de Jeruzalem Kerkband en organist Bram Biersteker. Dit is vandaag kindernevendienst voor de jongste groep en de oudste groep. En omdat het advent is, zal ook de kaars worden aangestoken. En zal er ook een gedichtje worden voorgelezen. Thomas zal de kaars aansteken en Jip zal het gedichtje voorlezen.
Vandaag branden drie kaarsjes, drie vlammetjes van licht. Vertellen van het kind dat komt, is dat geen mooi bericht?
En begin de dienst nu met het zingen van Psalm 126, vers 1, in de versie van de nieuwe psalmenrijming. Namens de kerkenraad wens ik u al een gezegende dienst toe.
Wij worden stil voor de Heer, onze God. Zo mogen wij weten, zo mogen wij verwachten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die zijn trouw bewaard van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Amen. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. als vorige week gaat het vandaag over Johannes de Doper. Dat is iemand over wie Jezus het vaak heeft. En dat is niet voor niks. Vandaag laat Johannes de Doper ons een houding zien die niet zo past in onze tijd. Een tijd waarin we van alle kanten worden opgeroepen om onszelf en onze eigen ontwikkeling zoveel mogelijk centraal te stellen. Maar Johannes, die doet dat niet. Hij weet heel goed wat zijn rol is en wat niet. En als zijn verontruste leerlingen hem dan komen vragen wat hij denkt van Jezus, die net als hij aan het dopen is, dan krijgen ze een heel ander antwoord dan ze hadden verwacht. Want Johannes die verheugt zich in de rol die hij heeft gekregen. De rol van wegbereider, de rol van voorbereider, en hij wordt vervuld van vreugde als hij de stem van Jezus hoort. Vraag voor ons vandaag is, wat leren wij van deze houding van Johannes? Eerst gaan we verder met zingen, de psalm die we net al zongen, daarvan de tweede en derde couplet. En daarna zingen we samen met de band het lied Kom, prijs de Heer. Als we luisteren naar de geboden of de beloften van God, dan komen we in deze tijd van Advent en ook van Kerst vaak uit bij woorden uit Jesaja. Ook vanochtend woorden uit Jesaja 35. De woestijn zal zich verheugen, de dorre vlakte vrolijk zijn. De wildernis zal jubelen en bloeien als een lelie welig bloeien. Jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Men aanschouwt de luister van de Heer, de schoonheid van onze God. Geef kracht aan trillende handen. Maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk: wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen. Hij zelf zal jullie bevrijden. Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten, verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen, waterstromen zullen de woestijn splijten, beken de dorre vlakte doorsnijden. Het verzengde land wordt een waterplas, dorstige grond wordt waterrijk gebied. Wie door de Heer bevrijd zijn, keren terug, jubelend komen zij naar Sion. Gekroond met eeuwige vreugde. Gejuich en vreugde trekken de stad binnen. Gejammer en verdriet vluchten er uit weg. Het woord van de Heer. Laten we samen bidden. God, u bent onze bevrijder. U geeft kracht aan onze trillende handen. En u sterkt onze knikkende knieën. En wij danken u voor deze belofte van bevrijding en van vernieuwing. En met gejuich en vreugde ontvangen wij die, zien wij uit naar uw komst, Heer Jezus. Wij wachten op u, totdat u komt. God, onze kracht, wij bidden om dat levende water, zodat we kunnen leven tot uw eer. Door u gemaakt, door u bevrijd, en vergeef ons als we u vergeten. Als we onze kracht buiten u willen ontvangen. Heer, wij keren ons tot u met verlangen om door u gezien te worden. En wilt u tot ons spreken door uw woord, door de muziek en als we bidden. En wilt u zelf in ons midden zijn. U, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. verlangen dat mooi past bij Advent. En er branden al 3 kaarsen, dus het is bijna zover. De kinderen, die mogen naar voren komen. Ja, ga maar even zitten, dan kom ik even tussen jullie in. Ja. Ik heb een boek meegenomen. Vorige week hebben jullie het al gehad over Johannes de Doper met Bas, hè? Weet u dat nog? Ja? Weet iemand nog iets over Johannes de Doper? Wie was dat?
Dat was een doper die mensen doopte.
Ja, hij doopte mensen, ja. Ja?
Die voor de koning uitging.
Ja, hij ging voor Jezus uit en jij stak ook je vinger nog op? Ja.
Zijn naam betekent dat de koning komt. Hij maakt de weg vrij voor de koning.
Hij maakt de weg vrij voor de koning. Weet u ook hoe die eruit zag? Heb u daar iets over gehoord? Ja? Hij zag er een beetje wild uit. Had een jas met heel veel, ja, een beetje wol eraan. En hij at sprinkhanen. Ja, echt? En honing. Wilde sprinkhaning. Hij at sprinkhanen en wilde honing. Ja, goed. Ik heb een mooi boek mee en daar staat een verhaal in over Johannes de Doper. Wil je even mijn microfoon vasthouden?
Ja. Dat is zwaar, hè?
Het is een verhaal van een jongetje en die ziet Johannes de Doper. Samen met zijn neefje. Het gaat zo. En dat jongetje dat begint te praten. Die zegt, vandaag heb ik het hem eindelijk durven vragen. En die vraag die brandde al weken op mijn lippen. Ik herinner me namelijk goed hoe hij een tijdje geleden door onze stad trok en de mensen toesprak. Met zijn kaalmeelharen kleren en zijn leren riem zag hij eruit als een profeet. Jacobus, zei mijn neefje, is dat Elia? Hij was een beetje bang. Ik stelde hem gerust. Maar hij durfde alleen maar naar hem te luisteren, terwijl hij zat weggedoken achter een muurtje. Wij hoorden dat die man Johannes heette. We volgden hem tot aan de oever van de Jordaan. De tijd dat alles anders wordt is aangebroken, riep hij hard. En jullie moeten anders gaan leven. Jullie denken dat jullie goed bezig zijn, omdat jullie Abraham als voorvader hebben, maar zo zit het niet in elkaar. Weten jullie dan niet dat God zelf uit stenen kinderen van Abraham tevoorschijn kan laten komen? Jullie zullen door je gedrag moeten bewijzen dat jullie bij God willen horen. Wat moeten we dan doen? Vroegen de mensen. Wie 2 paar kleren heeft, moet 1 stel geven aan wie niets heeft, zei Johannes. En wie genoeg te eten heeft, moet dat delen met wie te weinig heeft. En wat moeten wij dan doen? Vroegen een paar tollenaars ongerust. Vraag de mensen niet meer belastinggeld dan de wet voorschrijft, antwoordde de profeet. Een paar soldaten keken de profeet argwanend aan. Jullie moeten tevreden zijn met je soldij en niemand iets afpersen, ging Johannes verder. En als jullie het echt menen, kom dan hierin. Hij ging in het water van de Jordaan staan. Kijk, daar zie je een plaatje. Daar staat Johannes in het water van de Jordaan. Ja. Meestal lees ik aan wat minder kinderen tegelijk voor. De een na de ander stapte in het water. Mijn broer en ik ook. Johannes dompelde ons onder en haalde ons weer uit het water. Zou hij de Messias zijn? Vroegen de mensen om ons heen. De man van God op wie we al eeuwenlang wachten. De man die beterschap zal brengen. Ik verzamelde al mijn moed en ik liep naar Johannes toe. Hij keek me aan. Zijn ogen brandden in een mager gezicht. De mensen vertelden dat hij leefde van sprinkhanen en wilde honing. Heer, bent u de man op wie wij wachten? Bent u de Messias? Vroeg ik. Nee, antwoordde Johannes zonder omwegen. De Messias, dat ben ik niet. Bent u dan Elia? Vroeg mijn broer. Nee, Elia ben ik ook niet, zei Johannes. Ik doop met water, maar na mij komt iemand die doopt met geest en met vuur. En ik maak de weg vrij voor hem. Ik effen zijn pad, vul de kuilen en maak de hobbels plat. Ik trek de bochten recht voor hem die krachtiger is dan ik. Ik ben de stem van iemand die roept in de woestijn. Maak de weg vrij voor de Heer. Ken je die tekst van Jesaja? Wij knikten, maar hadden geen flauw idee wat hij bedoelde. Nou, dat is het verhaal over Johannes de Doper. We gaan nog een lied met elkaar zingen en dan mogen jullie naar de kindernevendienst. Deze dienst, altijd fijn. En voor we naar de schriftlezing gaan, gaan we luisteren naar Deborah, Merel en Bram. En zij voeren Ich harrete des Herren uit. En de tekst die wordt gebeamd, dus u kunt meelezen. Dank jullie wel. Prachtig om ook zo door de muziek meegenomen te worden in dat verlangen. We gaan luisteren naar woorden uit de Bijbel, uit Jesaja en uit Johannes, voorgelezen. En tussen de schriftlezingen door zingen wij Omdat hij niet ver wou zijn. En dat is een lied met een refrein, dus let even goed op dat we het refrein ook zingen.
We lezen Jesaja 65 vanaf vers 17. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was, raakt in vergetelheid. Het komt niemand ooit meer voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en een groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft. Geen grijzaard die zijn jaren niet voltooit. Want een kind zal pas sterven als 100-jarige. En wie geen 100 wordt, geldt als vervloekt. Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten. In wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom. Mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet te vergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen met heel hun nageslacht een volk zijn dat door de Heer is gezegend. Ik zal hun antwoorden nog voor ze mij roepen. Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. Wolf en lam zullen samen weiden. Een leeuw en een rund eten beide stro. En een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad. Niemand sticht onheil op mijn heilige berg, zegt de Heer. Johannes 3, vanaf vers 22. Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef hij enige tijd en hij doopte er. Johannes doopte toen ook, in Enon, dichtbij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. Johannes was immers nog niet gevangen gezet. Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd heeft, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe. Johannes antwoordde: Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb: Ik ben de Messias niet, maar ben voor hem uitgezonden. De bruidegom krijgt de bruid. De vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner.
Na de verkondiging luisteren we naar nog een muzikale bijdrage. En dan is dat het lied O Come Emmanuel. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, gasten in ons midden. Onlangs was ik te gast in het televisieprogramma van Andries Knevel. Eind januari is dat te zien. En toen viel me weer eens op dat bij het maken van een televisieprogramma heel veel mensen betrokken zijn. Veel meer dan bij de radio. En dat zijn allemaal mensen die je in de uitzending niet meer terugziet. Ze werken achter de schermen, zoals dat zo mooi heet. En dat doen ze om de mensen voor de schermen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. Denk aan de mevrouw van de make-up, de cameramannen, de regisseur, de mensen van het geluid, de decorbouwers, de catering, de technici die alles de eter in sturen en ga zo maar door. Allemaal mensen die dienstbaar zijn aan de mensen die u uiteindelijk op uw televisiescherm of op uw computerscherm ziet verschijnen. En hun werk verwijst naar de uitzending, staat in dienst van die uitzending, maar zelf blijven ze onzichtbaar voor de meeste mensen. Nou, vandaag horen we over iemand met zo'n rol. Iemand die zichzelf niet ziet als een wegbereider, een voorbereider, iemand die de weg effent voor het werk dat Jezus gaat doen. Vorige week had Bas het ook al over hem, Johannes de Doper. Over zijn rol, over de moeite die de leerlingen van Johannes met die rol hebben, gaat het vandaag. Ondergeschikt zijn, dienstbaar zijn, van jezelf afwijzen naar iemand anders, niet zelf in de spotlight staan, maar dat voor iemand anders mogelijk maken, dat is wat Johannes doet. En blijkbaar is dat ook in die tijd van Johannes al iets dat voor heel veel mensen niet zo vanzelfsprekend is. Maar voor Johannes zelf wel. Hij spreekt dan ook die intrigerende woorden uit die jullie vast allemaal wel eens eerder hebben gehoord. Hij moet groter worden en ik kleiner. Wat betekent dat voor ons? In ieder geval niet, zeg ik maar alvast, dat wij niet van betekenis zijn. Dat we onszelf weg moeten cijferen. Dat niet. Maar wat wel? Dat gaan we onderzoeken deze ochtend. Wij lezen in het evangelie van Johannes iets dat we in andere evangeliën niet lezen. Dat Jezus en Johannes een tijd lang naast elkaar hebben gewerkt. Zowel Jezus of zijn leerlingen en Johannes die dopen mensen. En de doop waar het hier over gaat, dat is nog niet de christelijke doop zoals wij die kennen. Want die is pas door Jezus ingesteld na zijn opstanding. En die doop is ook het teken van de geest die met Pinkster is uitgestort. Maar de doop waar het hier over gaat, dat is helemaal te zien in de lijn van de doop van Johannes. En die was gericht op het afwassen van zonde. Het was een reinigingsritueel waarmee mensen zich voorbereiden op de komst van de Messias. Bedenk ook maar dat Jezus zelf is gedoopt door Johannes. Nou, als dat is gebeurd, dan gaat Johannes door met zijn werk en Jezus en zijn leerlingen die gaan hetzelfde doen. Jezus, de profeet van het Nieuwe Testament, die knoopt aan bij Johannes de Doper en die wordt ook wel gezien als de laatste profeet van het oude verbond. Het oude is er nog, maar het nieuwe komt eraan en het manifesteert zich ook al in Jezus en in zijn werk. Nog even iets over die verbinding tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. In het uiterlijk van Johannes is die verbinding ook te zien. Want, dat lazen we ook al in dat verhaal van de kinderen, Johannes die lijkt op Elia. Levend in de wildernis, etend van wat er in die wildernis te vinden is, sprinkhanen, honing. En dezelfde kleding draagt hij als die profeet Elia. Johannes wordt dan degene die eeuwen van profetische stilte verbreekt. En als hij dat doet, is dat herkenbaar voor de Joden uit zijn tijd. Ze horen iets nieuws, een stem van God in de stilte, opnieuw profetie voor het volk Israël. Een stem die veel verder zal gaan klinken dan alleen Israël, die ook zal gaan voor alle volken op de aarde. Een stem over God die zo verlangt naar mensen, wiens liefde uit de hemel stroomt. Zijn liefde die zich niet beperkt tot Israël, maar die zelfs zover reikt dat hij vandaag hier in Amsterdam in de baarsjes voor ons zichtbaar en voelbaar is. Johannes is eigenlijk het scharnierpunt tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Jezus die preekt en die doopt in het Judese land, lezen we, en in dezelfde tijd doet Johannes dat. En we lezen dat hij dat doet in Enon bij Salim. Nou, degene die het Johannes Evangelie als eerste lazen, die wisten vast waar dat was. Wij weten dat niet meer precies. Het zou waarschijnlijk kunnen gaan op een plaats die nu ergens op de Westbank ligt, tegen de grens aan met Jordanië. En blijkbaar heeft Johannes zijn werkzaamheden verlegd en is hij op de andere kant van de Jordaan gaan werken, aan de andere kant. Hoe dan ook, waar het dan ook precies was, Jezus en Johannes die zijn tegelijkertijd aan het werk. Allebei roepen ze op tot bekering omdat het koninkrijk van God nabij is gekomen. En blijkbaar, want dat lezen we hier, leeft er in ieder geval bij die leerlingen van Johannes een gevoel van rivaliteit met die andere leermeester, met Jezus en zijn leerlingen. Dat is de setting waarin het verhaal van vandaag zich afspeelt. De evangelist Johannes, de schrijver van het evangelie, is een beetje verwarrend dat we vandaag met twee Johannessen te maken hebben. Maar in ieder geval die evangelist Johannes, die wil ons laten zien met dit verhaal hoe die verschillende karakters in het verhaal van Jezus iets moeten leren. En dat is iets wat C.S. Lewis heel mooi beschreven heeft. Die zegt, zij moeten leren om grote rollen te spelen zonder trots en kleine rollen zonder schaamte. Grote rollen zonder trots en kleine rollen zonder schaamte. Verderop in dit evangelie is Petrus iemand die dat leert. Die leert om zichzelf niet te vergelijken met anderen. En zich niet af te vragen of zijn status nou lager of hoger is dan die van de ander. Maar dat het gaat om het volgen van Jezus. Johannes de Doper die brengt dat in de praktijk door te laten zien dat hij zich verheugt over wat Jezus aan het doen is. Het dopen van mensen, het verkondigen van het koninkrijk van God. Hij ziet dat, in tegenstelling tot zijn discipelen, niet als concurrentie of als onderlinge rivaliteit tussen hem en Jezus, maar hij ziet het zoals het moet zijn. Zo ziet Johannes de Doper zijn eigen rol. In de ogen van zijn discipelen een veel te nederige rol. Maar in zijn ogen precies de rol die God hem heeft gegeven. Nou, zo kunnen de perspectieven op iemands positie nogal wisselen en nogal verschillen. Die opdracht van C.S. Lewis, dat is een vraag die wij onszelf vanochtend ook mogen stellen. Dus nog maar een keer, kunnen wij grote rollen in ons leven spelen zonder trots en kleine rollen zonder schaamte? Kunnen wij de juiste verhouding tussen Jezus en onszelf leren van Johannes de Doper? Johannes is met zijn leerlingen aan het werk en Jezus ook op die andere plek. En blijkbaar krijgen de leerlingen van Johannes de Doper daar vragen over. Misschien vroeg die Jood die in het verhaal voorkomt wel hoe dat nou eigenlijk zit met die twee dopende mannen. Welke is nou de goeie? Welke heeft het nou bij het juiste eind? Zoiets. En die discussie die triggert die discipelen van Johannes om met hun vraag naar Johannes toe te gaan. En ze zeggen waarschijnlijk zoiets als dit van, ja, hoe zit dat nou met die man aan de overkant van de Jordaan die net als jij aan het dopen is en die zoveel mensen trekt? Mensen die anders misschien wel naar ons toe waren gekomen. Hij is toch onze concurrent? Dat kan toch niet? Wat vindt u daar nou van, meester? Wat vindt u daar nou van, Johannes? Zo'n vraag, denk ik. Maar ze krijgen niet het antwoord dat ze hadden verwacht. Geen instemming met hun door jaloezie ingegeven observatie. Johannes spreekt onverwachte woorden. Hij heeft het over ontvangen uit de hemel, over bruidegom en bruid, over vreugde, over zelf kleiner willen worden. Ik kan me voorstellen dat die discipelen van Johannes hem verbaasd hebben aangehoord. En hoe is dat voor ons als wij naar hem luisteren? Wat Johannes tegen zijn leerlingen zegt, gaat ook in eigenlijk tegen wat wij zo gewend zijn. Wij zijn gewend aan concurrentie. En we kunnen ook heel goed begrijpen waar dat gevoel van die leerlingen van Johannes vandaan komt. Zij willen bij dat winnende team horen. Ze hebben gekozen om achter deze leermeester aan te gaan. En dan is er verderop een andere rabbi die nog succesvoller is. Dat willen ze natuurlijk niet. Je wilt horen bij degene die het beste doet. Dat gevoel is herkenbaar. Tenminste, ik herken er wel iets van. Je wilt het goed doen, liefst beter dan de anderen. Je wilt staan aan de kant van het succes bij de winnaars, niet bij de verliezers. Bij de mensen van wel, niet bij de mensen van niet. Denk maar aan alles om ons heen dat er op gericht is om ons zo goed mogelijk te ontwikkelen. Wie heeft er op zijn werk niet een pop, een persoonlijk ontwikkelingsplan? Nou, daar is helemaal niks mis mee, maar het zet onszelf wel heel centraal. Johannes, die gaat daar niet in mee. Sterker nog, hij kiest een compleet andere benadering. Hij kiest de andere kant. De kant van de minste willen zijn. De kant van niet. Ik ben niet de Messias, zegt hij. Ik heb dat niet uit de hemel ontvangen. En niet alleen dat, dat het zo is, dat ik de wegbereider ben, dat vervult mij met grote vreugde. Hier is een man die genoegen neemt met zijn rol, omdat het nou eenmaal zo is dat hij Jezus niet is. Nee, niet alleen dat. Hij is zelfs een man die daar grote vreugde over voelt. Grote vreugde. Hij verheugt zich over Jezus, de bruidegom. En Johannes' hart springt op als hij de stem van Jezus hoort. Dus niet alleen is hij helemaal oké met zijn rol, hij is er ook nog eens heel blij mee. Wat zegt hij dan over zichzelf, die Johannes? Hij zegt, nou, ik ben niet het licht, ik ben niet de gezalfde, ik ben niet Elia, nog de profeet. Ik ga Jezus vooruit, ik moet kleiner worden en hij groter. Het is al de tweede keer dat Johannes dit zegt. In het eerste hoofdstuk van Johannes, waar jullie vorige week over hoorden, komt dat ook voor. Maar nu doet hij er nog eens een schepje bovenop. Hij is niet de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom. En dan verwijst Johannes naar het Joodse huwelijksritueel. En die vriend van de bruidegom, de best man, de getuige, die heeft in dat huwelijksritueel een hele grote taak. Hij gaat vragen om de hand van de verloofde. En tijdens de bruidstijd treedt hij op als een bemiddelaar tussen de twee geliefden. En ook leidt hij de plechtigheden tijdens de bruiloft. En het gaat zelfs zover dat de vriend van de bruidegom bij de kamer van het bruidspaar wacht tot het huwelijk is geconsumeerd. Ja, dat gaat wat verder dan de rol van getuige in onze tijd. En het klinkt ons ook wat onsmakelijk in de oren, maar in die tijd was het bedoeld ook als een bescherming van de bruid. En als het gaat over bruid en bruidegom, dan klinkt natuurlijk ook op de achtergrond, jullie dachten er waarschijnlijk al aan, de theologie mee over het huwelijk tussen God en zijn bruid Israël. Sinds de profeten van de 8e eeuw werd het Joodse volk in zijn geheel gezien als de bruid die getrouwd is met God. En die beeldspraak die neemt Johannes hier over. Maar hier is Jezus de bruidegom. En hij is getrouwd met zijn gemeente, met zijn messiaanse gemeente. In Jezus is God gekomen om zijn bruid, het volk Israël, op te eisen voor de bruiloft en alles wat daarna gaat komen. En Johannes de Doper, die heeft tot taak om die gemeente in Israël bijeen te brengen om haar tot Jezus te kunnen brengen. Hij is vooruitgezonden om dat volk klaar te maken en hij verheugt zich daarover. En zo horen we hem dan ook zeggen: ik ben degene die luistert, hij is het die spreekt. Ik ben degene die verlicht wordt, hij is het licht. Ik ben het oor, hij is het woord. Allemaal in Johannes te lezen. Ik ben de vriend, hij is de bruidegom. Johannes is het niet. Jezus is het wel, maar Johannes is niet het argument tegen Jezus. Johannes en zijn leerlingen staan aan de kant van Jezus. Maar die leerlingen die moeten dat nog wel een beetje leren. Zij zijn de mindere en de meerdere. De een moet kleiner worden en de ander moet groter worden. Dat is de volgorde in het Koninkrijk van God. En dat weet Johannes. Hij weet dat Jezus het trefpunt is tussen God en die uit hem geboren zijn. En in hem raken God en mens elkaar. En daarom verwijst Johannes naar Jezus. We gaan even kijken naar een schilderij. Een schilderij van de middeleeuwse schilder Matthias Grunewald. Hij maakte dat aan het begin van de 16e eeuw voor het altaar van een klooster in Isenheim. Het staat ook bekend als het Isenheimer altaar, tegenwoordig te vinden in een museum in Colmar. Johannes de Doper is op dit schilderij afgebeeld bij het kruis. En dat klopt natuurlijk niet, historisch gezien, want Johannes was al gestorven toen Jezus werd gekruisigd. Maar toch verbeeldt de schilder hier een diepe waarheid, want we zien hoe Johannes hier van zichzelf afwijst naar het Lam van God. Met een vinger die eigenlijk veel langer is dan je zou verwachten. Alle aandacht voor zichzelf wimpelt hij weg. Het gaat om hem van wie hij de voorloper is. En op de achtergrond van het schilderij staat die tekst van vandaag. Hij moet kleiner, hij moet groter worden en ik kleiner. Mooi om te zien hoe dat in de middeleeuwen al verbeeld werd. Die rol van Johannes. Hij moet groter worden, ik kleiner, zegt hij. Johannes bedoelt dat Jezus een steeds grotere plaats moet krijgen in de wereld, maar ook in zijn eigen leven. En als we dat vertalen naar onszelf, dan heeft dat op twee delen van ons leven grote invloed. Op ons persoonlijke leven met God, maar ook op ons leven als kerk, als lichaam van Christus. Eerst iets over dat persoonlijke leven. Steeds meer van Jezus in ons leven. Dat betekent dus niet dat je er zelf niet mag zijn. Dat je niet van waarde bent. Dat wie en hoe jij bent niet goed is. En zo zijn deze woorden in het verleden en ook nu nog wel eens gebruikt. Dat we zo slecht zijn dat we maar beter zo snel mogelijk zouden kunnen verdwijnen. Nou, dat wordt niet bedoeld. Maar het betekent wel worden tot de mens die God heeft bedoeld. Het betekent dat er aan je geschaafd wordt. En dat is het risico van leven met God. Het houdt niet op. Laatst zei iemand tegen mij, ik dacht dat als ik God toeliet in mijn diepste gedachten, dat het dan wel goed zou zijn. Voldoende voor hem en voor mij. Maar, vertelde ze, ik ontdek nu dat hij nog meer van mij vraagt. Dat hij vraagt of ik bepaalde gedachten over mijzelf, of ik die misschien wel los zou kunnen laten. En ik heb ontdekt dat hij dat niet voor niets doet. Want die gedachten over mijzelf, die zijn zo langzamerhand mijn identiteit geworden. Ik verschuil mij erachter, zei ze. En daarom klopt God nu aan om daar iets aan te doen. Om mij uit te nodigen om echt helemaal met hem te leven. Ze was er verwonderd over en ze vond het ook tegelijkertijd nogal confronterend. En zo kan dat gaan, het groter laten worden van Jezus en het kleiner laten worden van ons eigen ego. Ons eigen ego, dat is niet ten diepste wie we zijn, maar vaak is dat een verwrongen beeld van onszelf. En als Jezus in ons groeit, dan wordt dat kleine ik, dat bange ik, dat wordt nog kleiner. Als de hoop groeit, dan neemt de wanhoop af. En als de liefde groeit, dan wordt de angst kleiner. En als de vriendschap met Jezus groeit, dan word je minder eenzaam. En dan word je tot die mens zoals God het heeft bedoeld. En dat noem ik vaker, maar dat is omdat het zo belangrijk is om dat te weten. God wil ons op laten bloeien. Hij wil ons niet afbreken. Het is zijn verlangen dat wij tot bloeiende mensen worden. Mensen die bij hem horen, die vanuit zijn liefde leven en vanuit die liefde zelf ook lief hebben en zo tot bloei komen. Zo is het koninkrijk van God bedoeld en bedacht. En dan dat tweede, ook voor ons als kerk, als gemeente van de Heer, hebben deze woorden van Johannes iets te zeggen. En dat iets belangrijks voor ons, ook in deze tijd van bezinning waarin wij ons als gemeente bevinden. Johannes wordt hier namelijk ook tot een beeld van de kerk. En als Johannes dan spreekt over het groter worden van Christus en het kleiner worden van zichzelf, dan heeft hij het ook over de kerk. De kerk is er net als Johannes niet voor zichzelf. De kerk is er om op God te wijzen, om een levende heenwijzing naar God te zijn. En die kerk, dat zijn wij allemaal. Niet de een meer dan de ander, maar iedereen. Allemaal heenwijzers. En we zijn er niet voor onszelf, we zijn er om op Jezus te wijzen. En dat doen we door ons te laten inspireren door zijn woorden, door zijn daden, door wat hij gezegd en wat hij gedaan heeft. En die sleutelwoorden van Johannes, hij moet groter worden, ik kleiner, die mogen we op onszelf als gemeente van de Heer betrekken. Ook wij in de Jeruzalemkerk, zeker nu we nadenken over de toekomst. Aan het begin van de verkondiging stelde ik de vraag die C.S. Lewis zo goed formuleerde. Kunnen wij grote rollen in ons leven spelen zonder trots? En kleine rollen zonder schaamte. Het is iets om mee bezig te zijn. Maar dat kunnen we leren als we kijken naar hoe Johannes de Doper dat deed. Van hem mogen we de juiste verhouding tussen Jezus en onszelf leren. Johannes die wijst naar Jezus en juist daardoor zijn bestemming vindt. Juist daardoor tot bloei komt. Al moet hij het met de dood bekopen. Deze week voor kerst, de laatste week van Advent, de Heer is er al bijna. Deze week is een goed moment om dat mee te nemen en te overwegen in ons hart. Hij moet groter worden en ik kleiner. Amen.
Thank you.
heb nog enkele mededelingen en een korte toelichting op de gebeden voor u. Zoals vorige week al kort is aangegeven, is vorige week zondagochtend vroeg op 92-jarige leeftijd overleden de heer de Schelte van Rande, de vader van Willem. Hij was een trouw lid van onze gemeente en heeft hij ook enige jaren gediend als ouderling kerkrentmeester. En we willen morgen danken voor zijn leven in een dienst in Westgaarde, die om 12 uur zal beginnen, waarna er daarna gelegenheid is om de familie te condoleren in de ontvangkamer. Dus morgen 12 uur Westgaarde. Dan de bloemen. De bloemen zijn vandaag voor Willem Poetier en Marloes van Ledde, omdat zij binnenkort gaan stoppen met hun kosterschap, omdat ze zich meer willen gaan richten op het werk in Westerwijk, waar ze wonen. We willen hen hartelijk danken voor... Oh, nou, dan moeten we een noodprocedure. Wie het eerst hand omhoog steekt? Helaas voor Willem, Pieter en Marloes. Die zullen deze week de bloemen zelf moeten kopen. Ja, maar geen twee keer bedoel ik. Ja. Nee, de bloemen zijn vandaag voor dominee Van Andel als dank voor al het werk wat hij voor de ouderen doet. Is mevrouw Van Andel aanwezig? Jullie nemen de bloemen mee, bedankt. Schrijf ook nog even wat op de kaart die met de bloemen meegaat. Ook een bedankje voor de dominee Van Andel. De kaart zal op de tafel liggen, achter in de kerk. En dan krijgt meneer Van Andel ook een groet van de gemeenteleden zo. Dan wil ik namens iedereen, denk ik, iedereen bedanken die zich ingezet heeft voor de kerstspeurtocht gisteren. Het was een groot succes. Ik hoor dat er 70 kinderen zijn geweest en 50 volwassenen. Dat was ook echt groot, leuk, mooi. Ook denk ik indrukwekkend voor de buurt die al die kinderen zag rondlopen. En al die herders, Romeinse soldaten en andere normalitaire, hier niet te ziende mensen. Hartstikke leuk. Ja, bedankt voor iedereen die zich zo heeft ingezet. Het volgende succes zit er ook wel aan te komen. Dat is Kaars in de Baarsjes. En daar wou Nienke nog mededeling over doen.
Dankjewel. Volgende week zondag dan hebben we Kaarsje in de Baarsjes. En we zijn eigenlijk nog op zoek naar een aantal vrijwilligers die ons ook die avond willen helpen. Ik ben nog op zoek naar een stuk of drie gastvrouwen, gastheren. Voor de catering hebben we al 4 enthousiaste tieners zich aangemeld. Maar we zouden daar echt nog wel wat hulp bij kunnen gebruiken. Dus om chocolademelk en glühwein in te schenken, uit te delen en kerstbrood. En daarnaast mensen die ons ook willen helpen om de kerk weer op te ruimen, weer in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Dus na afloop van de dienst die ons zouden willen helpen. Als je wil aanmelden, dat kan bij mij, ik ben er. Elise is er ook, Wilma is in de crèche, die zal straks ook rondlopen. Meld je aan en we hopen dat het inderdaad volgende week weer een hele volle kerk is. Dankjewel.
En dan is er nog een mededeling van Nelly over het oudere kerstfeest.
Goedemorgen. Afgelopen week hebben we kerstfeest gevierd met de ouderen uit deze gemeente in Westerwijk. En we hebben geluisterd naar de kerstevangelie, we hebben veel gezongen en heerlijk gegeten. En we hebben elkaar ontmoet. Het is altijd fijn om daar weer ouderen te zien, te ontmoeten die normaal niet in de kerk kunnen komen. Dat is echt hartverwarmend voor iedereen. En ja, een paar reacties die voorbij kwamen. Het kerstfeest wordt steeds huiselijker. En ons jongste commissielid, die zei, Lotte, die zei, het was leuk om mee te helpen. En we zagen de ouderen tevreden en blij weer naar huis gaan. En daar doen we het voor. Straks tijdens de collecte zijn er wat foto's te zien. Die worden op de beamer getoond. Achter in de kerk staan de kerstattenties. Dat zijn een boekje en een plantje. Die zijn bestemd voor de ouderen die niet bij het kerstfeest konden zijn. En wij vragen u hulp om die bij hen te bezorgen. Ze staan op naam en ja, graag uw hulp daarbij om de een of meerdere rond te brengen. Hartelijk bedankt.
Nou, jij, Nelly, en de rest van de organisatie ook enorm bedankt voor het organiseren hiervan. Je bent van veel markten thuis. Gisteren stond je als engel te zingen op straat. En van de week dus ook voor de ouderen bezig geweest. Verder was ik bij de afkondiging aan het begin van de dienst vergeten dat natuurlijk ook de zang van Deborah en Merel hier zou zijn. En de dwarsluimuziek. Het was prachtig, hartstikke mooi. Dan is er nog een mededeling over het vormen van de visie waar we mee bezig zijn. Na deze dienst zullen we met enkele leden van de kerkenraad graag in gesprek gaan met gemeenteleden die niet op een bijbelkring zitten. Want in november zijn we op bezoek geweest bij de bijbelkringen om te spreken over de toekomst van Jeruzalem Kerk. Voor het opstellen van de nieuwe visie. En graag gaan we zometeen na de dienst ook in gesprek met gemeenteleden die niet op een bijbelkring zitten. Dat doen we onder het genot van koffie of thee met wat lekkers. En dan zullen we of in één groepje of eventueel in meerdere groepjes met elkaar in gesprek gaan. En samen elementen van deze visie ontdekken. Tot zover de mededelingen. We zullen zo meteen onder andere bidden voor de familie Van Rande. Vanwege het overlijden van meneer Van Rande. En we zullen ook danken voor het succes van de kerstspeurtocht. Dat over het gezamenlijk gebed. Na de dienst is er ook nog een gelegenheid tot persoonlijk gebed. Dat zal hiervoor in de kerk zijn. U kunt bidden samen met mensen van het gebedsteam. Die zijn herkenbaar aan hun badges. En die bidden graag samen met u voor iemand anders of voor uzelf.
Dankjewel, Pieter. Dat waren een heleboel mededelingen. Mooi dat er zoveel rondom kerst te doen is in de Jeruzalemkerk. Wij gaan met elkaar bidden. Laten we God zoeken. Lieve God, wij danken u voor Johannes de Doper en voor wat hij ons laat zien. Het verlangen om te leven zoals u dat heeft bedoeld. Het verlangen om u, Heer Jezus, te eren en om u zichtbaar te laten worden. Dank u dat u dat doet, zichtbaar worden door het handelen van Johannes en alle mensen na hem in de geschiedenis, getuigen van u. En daardoor hebben wij u ook mogen leren kennen. U laat zichzelf aan ons zien en meer nog, u strekt zich uit naar ons om met ons te leven en om ons steeds dichter bij u te brengen. Dank u wel dat u dat doet, dat u dat verlangt, dat u verlangt naar ons, zoals wij hier vanochtend bij elkaar zitten. Een verlangen, Heer, dat soms heel sterk is, maar misschien ook wel op momenten niet voelbaar of nauwelijks voelbaar. Wilt u ons dan ook steeds weer blijven aanspreken, blijven roepen als we u niet kunnen horen? En ons leren wat het is om met u te leven, om u groter te laten worden in ons leven. Heer Jezus, we weten zo vaak niet hoe we dat moeten doen in ons eigen leven en in ons leven als uw kerk. Wilt u ons dat leren? We bidden om uw Heilige Geest, om ons te leiden, om ons gevoelig te maken voor uw stem, voor de zachte fluistering in ons hart. En wilt u in deze weken van advent, van verwachten, van verlangen, tot ons spreken. En help ons, Heer, om zo ook zo in te gaan in wat om ons heen zo gewoon is. En ook voor onszelf zo verwarrend kan zijn. Heer, we bidden voor de wereld waarin we leven. Voor mensen dichtbij, dat het verlangen van advent en uw komst met kerst iedereen aanraakt en beroert. En zeker ook in alle activiteiten die wij als Jeruzalemkerk organiseren. Wilt u zijn ook met uw wereld. En we bidden speciaal voor de Rohingya-vluchtelingen. Die zulke vreselijke dingen hebben meegemaakt, onrecht. Wilt u bij hen zijn met troost en nabijheid. En we bidden voor gerechtigheid, voor vrede, voor de vervulling van al die beloften die we vanochtend mochten lezen. Kom, Heer Jezus, kom. Heer, we bidden ook voor de familie van Rande die morgen afscheid neemt van hun vader, hun grootvader, hun schoonvader. Wilt u bij hen zijn? Wilt u hen troosten? Wilt u hen goede herinneringen geven aan het gevulde leven dat er is geweest? Heer, wees hen nabij op dat laatste moment. We danken u ook, Heer, voor alles wat er goed was in deze week. En we denken aan de kinderspeurtocht van gisteren, waar zoveel kinderen waren en zoveel volwassenen. Dank u voor de vrolijkheid die daar was, voor het verhaal van uw komst dat verteld werd op zo'n mooie manier, zo midden in de stad. Dank u voor alle mensen die daar waren. Wilt u met hen meegaan? Dat het ook verlangen oproept naar meer van u. Dank u ook voor het oudere kerstfeest, voor de oudere en kwetsbare mensen in onze gemeente. Dat het hen goed doet, dat het voelt als thuis. Heer, zegen hen ook in deze tijd, die misschien soms ook heel eenzaam kan zijn. God, zo brengen we alles bij u, alles wat er leeft in ons hart. En ook in de stilte zijn we bij u. En we bidden met de woorden die u, Heer Jezus, ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Tijd om uw gaven te geven. De eerste rondgang is voor de sociale kruidenier, waar ons gemeentelid Jessie betrokken bij is. De tweede voor pastoraat. En na de inzameling van de gaven zingen we samen ons slotlied. Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen. God zegene uw gaven.
Thank you.
Zo klinken die beloften tot in het laatste lied. Jullie mogen van hier gaan met de zegen van de Heer om voor jezelf mee te nemen, maar ook voor de mensen die hij op je pad brengt deze week. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer heffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.